Welkom bij de vierde aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. Een seizoen dat mede mogelijk gemaakt wordt door onze partner Van Eck ETF's. Eens in de twee weken bespreek ik met Martijn Rozemuller, CEO van Van Eck Europe, kort een beleggingsthema. Dat is te horen aan het eind van deze aflevering. Blijf dus luisteren. En in Beurstalk bespreek ik, Rob Jansen, met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. We houden erbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Kan op beurstalk.com. En mijn gasten in deze vierde aflevering van seizoen 3 zijn Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Richard de Jong van Lieshouten Partners. Welkom allebei. We beginnen altijd met het beurssentiment. Op dit moment, vrijdagmiddag, staat de AEX 1,1% hoger dan vorige week, terwijl er nog wel wat is gebeurd. Richard, wat denk je? Blijft het wel redelijk liggen de komende weken? Als je een inschatting zou moeten maken. Even glazen bol erbij.
De glazen bol, kijk, zelfs wij kunnen de toekomst niet voorspellen. Het enige wat je kunt doen is eigenlijk werken met scenario's. Mm. Wat het meest waarschijnlijke scenario zal zijn, althans volgens je eigen visie. En ik denk eerlijk gezegd, dan hopelijk komen we er nog uitgebreid over terug en op terug. Ik denk dat er nog wel wat donkere wolken zijn en dat we nog lang niet alle donkere wolken gezien hebben. Mm-hmm. Dus kortom, er is nog wel wat aan de hand.
Oké, hoe sta jij erin?
We zitten een beetje tussen hoop en vrees. Hè? Vandaag zijn we 1,5% beter, gisteren ben je weer lager. It's all over the place. Je ziet dat ook heel goed aan die volatility, aan een fix. Die is mooi dik boven de 20. Dus er zit wel wat aan te komen. Als je vraagt van waar gaat het naartoe de komende week? Ja, dat is altijd wel lastig voorspellen. Maar langer termijn, denk ik, ben ik het wel met Richard eens dat het nou niet alleen donkere wolken zijn, maar dat het ook gewoon donderwolken zijn. Dus ja, ik zit hier wat minder positief, laat ik het zo zeggen.
Je ziet ook een verschil, want Etienne had het net over die fix. Die zit nu een beetje op het gemiddelde van de afgelopen 6 maanden, zo tussen die 20 en een beetje bovenkant 30. Dus dan denk je, nou, het is vrij rustig. Maar de obligatiemarkt, en ik heb het hier al vaker mogen zeggen, dat is ook een grotere markt dan de aandelenmarkt, die is echt negatief. Yield curves in Amerika, zeg maar de korte rente, hoort lager te zijn dan de hoge rente. Maar de korte rente, de tweejaars, is lager dan de vijfjaars. Vijfjaars is hoger dan de langere rente. De vijfjaars is hoger dan de tienjaars. En dat houdt in, obligatiemarkten zijn negatief.
Dat is een kenmerk. Hè? Inverse yield curve is vaak een voorloper. Hè? Want de obligatiebeleggers zijn altijd de slimmere beleggers. Ja, het is erg dat ik dat zeg. Zijn altijd de slimmere beleggers dan de aandelenbeleggers. Dus inverse yield curve betekent in heel veel gevallen dat er nog inderdaad wat thunder en donder aan het komen is de komende tijd.
Ja. Nou heeft de ECB gisteren een rentebesluit genomen, 75 basispunten daarbij. Daar gaan we het zo nog over hebben, of dat voldoende is of wel of niet. Maar ze zei in die persconferentie ook dat het basisscenario, Etienne, van de ECB is geen recessie.
Ja, maar kijk, ik heb daar gisteren op kantoor. Ja, ik moet nu al lachen. Ik heb daar gisteren op kantoor hebben we het er even over gehad. En we zijn erachter gekomen dat Lagarde, onze Christine, echt perfect timed. Die is altijd 6 maanden te laat. Daar zijn we nu achter. En ik beloof je, de komende 6 maanden is ze weer 6 maanden te laat. En wat nog veel leuker verhaal is over de ECB, hè, want je hebt daar verschillende hoofdeconomen. Hè, vanuit Nederland hebben we Klaas Knot. Nou, dat was eigenlijk tot vorig jaar nog wel degene die daar het meest zinnig en reëel en eerlijk over vertelde. Hè. Die wilde gewoon al toen al veel sneller de rente verhogen. Nou, hij zit nu wel een beetje meer in het kamp van Lagarde. Dus hij wordt wel een beetje wat makkelijker. Maar wat een hele leuke is, en dan moeten de luisteraars echt een keer onderzoek gaan doen. En dat is Philip Lang. Dat is een niet de allerknapste man uit Ierland. Is ook hoofdeconoom bij de ECB. En die man, hè, want Lagarde is niet altijd de enige die het woord voert. Hij voerde ook vaak het woord. En als je die teksten van hem leest of YouTube-filmpjes van hem terugkijkt de afgelopen 2 jaar, ja, dan zie je gewoon, die heeft 29 augustus, hè, dus we hebben het over 1,5 week geleden, nog gezegd dat we in een steady pace de rente moeten gaan verhogen. Nou, we zijn een week verder, we verhogen hem met 75 basispunten. Dat hebben we de afgelopen 20 jaar nog niet gedaan. Dus voor hem is steady pace, een week later is het alweer anders. Mm. In maart zei hij nog van nou, we moeten nog maar eens gaan kijken of we de rente gaan verhogen. Mm. Nou, die man is nu eigenlijk bijna niet meer in beeld. Ja, nog een beetje in tekst, maar fysiek laat hij zich niet meer zien. Want die denkt natuurlijk, ja, ik laat mij nu al een paar jaar voor het karretje spannen bij de ECB. Ik heb nu zo'n Pinocchio-neus. Ja, ik kan dit thuis niet meer verkopen, want mijn kinderen geloven mij niet eens meer. Philip Lang, moet je maar eens gaan onderzoeken. Fantastisch. Elke keer een jaar erachterna. Nou, Lagarde zit er 6 maanden achteraan. Mm. Die heeft geloof ik zelfs de economische groei voor dit jaar van 2,8 naar 3,1% geloof ik naar boven toe bijgesteld. Ja, ik ben heel benieuwd hoor. Ik denk dat zij geen gas en energie gebruikt.
Ik zie jou een beetje bedachtzaam kijken, Richard.
Nou, ik zit met een hele grote glimlach te luisteren naar Etienne. Wat mij opvalt en hoe wij eigenlijk tegen de centrale banken van Europa aankijken. De internationale financiële gemeenschap die roept al heel lang dat de Fed achter de curve aanloopt. Dus achter de feiten aanloopt.
De Fed, hè?
De Fed. Dus de Amerikaanse centrale bank.
Ja.
Nou, als je dan even terugkijkt tot begin juni, heeft de Europese centrale bank helemaal niks gedaan. De inflatie giert de pan uit.
Was tijdelijk, hè, zeiden ze.
Was tijdelijk.
Net zoals, anderhalf jaar is tijdelijk.
Net zoals de Fed had gezegd, maar die is in november erop teruggekomen.
Ja.
Kijk, fouten maken we allemaal. Dat is pijnlijk, maar je probeert ervan te leren en je probeert het op te lossen. Mijn indruk was dat de ECB nog steeds in de ontkenningsfase was. Of hoopte dat om wat voor reden dan ook de inflatie ging dalen. We hebben allemaal gezien dat is niet gebeurd. Sterker nog, het is gewoon nog aan het stijgen. En dan is eigenlijk de grote issue, die hoge inflatie is veroorzaakt door een hele hoge vraag naar spulletjes en aanbodproblemen. Aanbodproblemen, laten we het even een beetje chargeren. Lockdowns in China, fabrieken die dicht waren, en Rusland. Nou, daar kan de centrale bank niks aan doen. Zouden ze graag willen, maar dat kan niet. Dus het enige wat je kunt doen is de vraag afknijpen. Oftewel zorgen voor minder economische groei. Of als je het reëel misschien wil zeggen, zorg voor economische krimp. Dat betekent dat de vraag naar spulletjes naar beneden gaat en daarmee de prijzen. Nou, als je dan nu kijkt wat de ECB gaat doen. Tot 1,5-2 weken geleden dacht de markt, nou, 50 basispunten, dat is het max. Verleden week kwam, wat mij betreft, een hele mooie opvolger van mevrouw Lagarde. Mevrouw Schnabel uit Duitsland. Eigenlijk naar buiten, we moeten harder ingrijpen, want we moeten kosten wat het kost voorkomen dat er een scenario al in de jaren 70 plaats gaat vinden, namelijk een loonprijsspiraal. En daar begint het wel een beetje op te lijken. Als je een Nederlandse politieke hoort die zegt we moeten de lonen verhogen, ja, dat is dus precies wat je niet wilt in tijden van hoge inflatie. Dus kortom, ik ben absoluut niet blij met de ECB. De afgelopen jaren eigenlijk. Waar ik wel blij mee ben, is dat ze nu in ieder geval hard gaan ingrijpen. Alleen dit lost de inflatie op korte termijn niet op. Rente verhogen heeft effecten op de inflatie de komende 6 tot 12 maanden. Het duurt even voordat dat in alle productieprocessen, in de consumentenbestedingen tot uitdrukking komt. Dus heeft geen effect nu, maar straks wel. En daarna moeten we natuurlijk niet alleen de rente verhogen, maar ook nog de balansen verkorten. En dus de lange rente.
Dus al die steunprogramma's afbouwen, zeg maar, waar ze in het verleden obligaties mee hebben.
Ja, want eerlijk gezegd, in Amerika zijn ze er al mee begonnen. En deze maand gaan ze het naar 95 miljard brengen. Ze hebben ook de balans vergroot met 4000 miljard. En als je dus obligaties gaat verkopen, wat de Fed nu gaat doen, dan gaan de koersen uiteraard naar beneden en de rente omhoog. En dat is de lange rente. Niet de korte rente waar je het nu steeds over hoort, maar de lange rente. Ja. En dat is precies wat je wilt. En dat zal de ECB straks ook moeten gaan doen. Het grote probleem is, dan ben je de korte rente aan het verhogen, de lange rente aan het verhogen door obligaties te verkopen. En de economische vooruitzichten worden heel snel minder. Ja. Dat is niet best.
Nee, maar wel de oplossing, ja, denk ik. En misschien even om te benadrukken. Richard, jij hebt het nu over de Fed. Ik denk dat de Fed de juiste stappen doet op dit moment. Laten we dat wel duidelijk hebben.
Eens.
De ECB doet, nou, dit is het eerste stapje, hè, wat we nu gisteren of donderdag hebben gehad. Maar de toon moet wel veel feller nog. Hè. En wat ze in Duitsland nu aangeven, het is natuurlijk logisch. Hè, want Nederland en Duitsland hebben natuurlijk wel baat bij een hogere rente. Want die hebben er niet zo heel veel last van. Met lagere staatsschulden. Maar Italië heeft natuurlijk totaal geen ruimte. En dat is het vervelende voor de ECB. ECB zit gewoon volledig in een spagaat op dat gebied.
Vind je dat, Etienne, ik zit daar vrij principieel in. En ik geef meteen toe, dat is makkelijk roepen vanaf deze microfoon. Maar ik ben van mening dat de ECB maar één taak heeft. Dat is inflatie.
Ja, dat is
de rest,
het ook.
De rest is politiek.
Dan maar dat zeggen ze al 20 jaar.
Ja, ze doen het niet.
Tot anderhalf jaar geleden, ja, toen die inflatie begon, ja, te lopen. Dus nu is het verhaal anders. En, ja, de afgelopen anderhalf jaar tot gistermiddag is er eigenlijk vrijwel niks gedaan. Dus de toon moet nu veel duidelijker zijn. Want het feit dat vandaag, hè, want Rob meldt net dat de beurs 1,5% hoger is, dat kan niet. Dat kan niet. Als je 75 basispunten verhoogt en je zegt daarbij, inflatie is het speerpunt. He, want er zijn natuurlijk verschillende scenario's, maar die heb je onder andere al aangegeven. De Fed is daar echt mee bezig. Die zijn de balansen aan het verkorten. Europa is de ECB is de balansen niet aan het verkorten. Want we kopen nog steeds Italiaans staatspapier op.
Eens.
Dus we doen, ja, niets willen we niet zeggen, maar veel en veel te weinig. En het is weer, let op die 6 maanden die ik net noemde. We zijn weer 6 maanden te laat. En daardoor gaat dat langer dooretteren dan dat het in Amerika doet. Dat is mijn idee.
Nou, ik wil het niet de grote ECB in het verdomhoekje show van maken.
Nou ja,
maar ik
wel.
Deel de mening van Etienne. Mm-hmm. En wat ik als belegger mis, de Amerikaanse centrale bank, de grote broer, die heeft in november is die teruggekomen op het standpunt dat ze het verkeerd hadden gezien. En in al die maanden daarna zijn ze consequent de markten aan het informeren wat hun stappenplan is. Als er dit gebeurt met inflatie, gaan we dat doen. Of we wachten die en die data af. Ze informeren de markt. En op een consequente manier. En dat betekent dat de markt daar rekening mee kan houden. Want de markt kijkt namelijk altijd vooruit. En dat betekent dat je een wat minder onrustige markt hebt. We weten iets meer waar we aan toe zijn. De wereld is al onzeker genoeg. Maar als je weet wat het stappenplan is van de centrale bank, helpt dat. En in Europa, we hebben geen idee. Ze hebben nu gelukkig dan gisteren wat aan de communicatie gedaan. Dus je hebt iets meer idee welke kant ze op willen.
De beruchte forward guidance.
Ja, maar eerlijk gezegd, als we dit gesprek een week geleden hadden gehad, dan had Etienne kunnen zeggen, nou, ik denk dat ze naar 100 basispunten. En ik had kunnen zeggen 25. En we hadden er alle twee een verhaal van kunnen maken. Je wist niet welke kansen op wilde. En daar valt los van het echte rentebeleid nog zoveel te verbeteren. Neem de markt bij de hand. Dat is een belangrijke taak van de ECB. Ja.
Ze heeft nog iets anders gezegd in de persco, Lagarde. En dat vond ik ook toch wel een interessant punt. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt, Etienne. Zij zei, veel landen in Europa willen inwoners en bedrijven helpen, financieel, met de gestegen energiekosten. En daarvan zegt zij, pas op, ingrijpen in de energiemarkt kan inflatie aanwakkeren.
Ja, tuurlijk.
Dus daar heeft ze wel een punt.
Ja, maar zij heeft een veel groter probleem. Als zij nou zorgt dat die euro sterker wordt, want al die gasprijzen, elektriciteit, dat wordt allemaal genoteerd in dollars. Nou ja, we hebben allemaal gezien wat de afgelopen jaar met die dollar is gebeurd. Die is gewoon 20% sterker geworden. Die euro is gewoon 20% zwakker geworden. Dus het is leuk wat ze hier vertelt. Dan heeft ze wel een punt. Maar begin bij jezelf. Zij is verantwoordelijk voor de euro-dollarkoers. Nou, er blijft helemaal niks over van die euro. Het mooie is wel, alles is op pariteit. Dus als ik nu naar Zwitserland ga, 1 Zwitserse frank is 1 euro. 1 dollar is 1 euro. Het is helemaal niks meer waard. Die hele euro is helemaal niks meer waard. Maar dus wij importeren al inflatie. Dat is het hele verhaal.
Ja.
Dus ja, leuk wat ze hier zegt. Maar ik heb niet de zijkant van het papier gelezen van haar speech. Omdat ja, wat ik al zeg, het is voor mij altijd 6 maanden oude informatie. Dus het is voor mij niet echt relevant wat ze zegt. Maar wij importeren gewoon die inflatie. En we laten die euro gewoon volledig verzwakken. We kunnen niet eens meer buitenland zijn. We moeten straks met z'n allen naar Friesland en Drenthe. Want ja, we kunnen het gewoon niet meer betalen straks. Konden we sowieso al niet als we die gasrekening binnenkrijgen einde van het jaar.
Ja, dat wordt inderdaad een heel probleem. Maar, Richard, daar heeft Liz Truss, de nieuwe premier van Engeland, iets op gevonden. Vrijwel meteen na haar aantreden kwam ze met een steunplan van 100 miljard pond. En ze zei daarbij ook dat de energierekening van de Britten de komende 2 jaar niet hoger mag uitkomen dan 2500 pond per jaar. Ja, ze legt de lat hoog voor de andere regeringsleiders in Europa.
Ja, het is natuurlijk helemaal top. Je gaat gewoon weer, net zoals een paar jaar geleden, gratis geld creëren. Waardoor we mede daardoor in de huidige situatie zitten van veel te hoge inflatie die de koopkracht negatief beïnvloeden. Dus politici, dat is mijn mening, moeten eens ophouden met, ik wil niet zeggen dat ze het allemaal doen, maar wees nou eens gewoon eens eerlijk. Ga nou niet al die valse beloftes doen, waardoor er over 3, 4, 5 jaar er weer allemaal trammeland ontstaat. Zeg gewoon eerlijk dat je nu een probleem hebt, dat het pijn doet. En daar moet je doorheen, of het nou de gasprijs is of te weinig economische groei. Ga nou niet overal proberen nieuwe schulden te creëren. Hmm. Want dat werkt niet. Dat hebben we echt de afgelopen jaren wel geleerd met z'n allen. En probeer als politici, en dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is, nou eens wat langetermijn beleid te voeren. Probeer economische groei te creëren door de productiviteit te verhogen. Innovatie, scholing, et cetera.
Ik was afgelopen maandag in Engeland. En dus ik zag dat installeren bij de koningin van mevrouw Truss. En het eerste wat ik dacht dat wij alleen Sinterklaas in Nederland hadden. Maar die Sinterklaas zit bij al die regeringen. Het is gewoon Sinterklaas. Het is het eerste wat ze zegt. We gaan 100 miljard aan de consumenten geven. We gaan het bedrijf ook redden. Het is gewoon Sinterklaas. Want waar komt dat geld vandaan? Dus je gaat weer geld die markt inpompen. Als je geld de markt inpompen. We hebben het net over inflatie. Je importeert weer inflatie. Maar als je nu nou gewoon is. En ik bedoel, mijn huis is daar zelf debet aan. Bij mij is het 1,22 graden in de woonkamer. Mijn kinderen lopen in de winter in de onderbroek door het huis heen. Als wij nou gewoon die kachel, net zoals bij mijn ouders, even op 18 graden zetten. Moet jij eens kijken wat er met die gasprijs gaat gebeuren. Die komt echt wel naar beneden. Nee, wat gaan we doen? Laat die kachel lekker aanstaan en we zetten een cap op jouw energieverbruik. Dus stook hem lekker op, want daarboven is allemaal voor ons. Alles is voor Bassie. Ja. Het gaat toch niet werken?
Nee, ik snap jullie punt. Hè. In feite zeggen jullie, kan ik me heel goed voorstellen, is ook mijn opvatting. Al doet
wij gaan
ook
wat doen in Nederland, hè, Rob. Wij moeten wat doen in Nederland, want al die energiemaatschappijtjes, die donderen om op 1 november. Ja. Onthoud dit, hè. Ja. We hebben 4,25 energieaanbieders. Denk je, ik heb een 3 jaar contract. Ik loop nog 1,5 jaar, heb ik nog een vast tarief. Nou, de prijzen zijn keer 6, geloof ik. En ik heb een behoorlijke energierekening. Denk jij dat mijn gasmaatschappij, als het een van de kleiner is, over 3 maanden nog bestaat? Al die kleine gasaanbieders, of die energieaanbieders, die gaan allemaal kapot. Want ik wil beweren dat die echt niet hun volledige behoefte hebben gehedged op lange termijn. Want dat is juist de reden waar ze geld op kunnen verdienen, op de mismatch. Maar dit had niemand kunnen voorzien. Ik denk dat over 2 maanden de eerste energieaanbieders weer failliet gaan.
Maar jullie zeggen allebei, de beloftes van nu, dat zijn eigenlijk de bezuinigingen van straks. Daar komt het op neer. Ja. Maar, jij vertelde vooraf toen we de opname startten, Etienne, jouw kapper, die gaat kapot aan energiekosten.
Die heeft dat een petroleumkachel gekocht nu.
Dat geldt voor heel veel ondernemers. Die gaan, goed, komt er geen steun, prima. Maar dan ga je dus ook, wij kunnen dan thuis nog wel de verwarming lager zetten. Maar er zijn ook bedrijven die gewoon, als ze die hoge prijzen gaan betalen, hun spullen niet meer kwijt kunnen.
Rob, vanuit COVID zijn er nog 270.000 ondernemers die bijna 20 miljard euro uit de NOW moeten terugbetalen. Dat gaat niet terugkomen. Er gaan er heel veel kapot. Die kunnen dat nooit terugbetalen. Helemaal niet met wat ze op kantoor hebben aan energie en wat ze thuis hebben aan energie. En dan vergeten we de inflatie nog. Hè? Want Albert Heijn is gewoon 20% duurder geworden. Afgelopen 1,5 jaar. En ik heb nieuws voor je. Komende jaar gaat er nog een keer 5 of 10% bij komen. Het is klaar. En dat komt echt niet terug in de salarissen. Want ik denk dat de winst als sneeuw voor de zon zullen gaan verdwijnen volgend jaar.
Het is geen vrolijke boodschap. Het is een beetje een somber verhaal.
Nou, ik ben ook lopend hier naar dit kantoor gekomen. Dus ik ga ook lopend weer terug. Zo erg is dan.
Ja. Maar dit zijn de donkere wolken waar je het over had.
Ja, kijk. We moeten er ook op waken. Wij hebben het nu over de brede economie. Ja. Dat wil niet per definitie zeggen dat het voor beleggers allemaal kommer en kwel is. Want de beurzen, ik heb het nu even over aandelen dan, die lopen op markten vooruit. Dus een deel daarvan is eigenlijk al ingeprijsd. Sinds november zijn we al met 25-30% gedaald. Ja. Dus je moet soms economie en beurzen, daar zit een verband tussen, maar de verband is niet altijd 1-op-1. En dan nog de beurs, dat zijn alle sectoren. En ik ben er, hopelijk kan ik daar straks nog iets over vertellen, ook niet heel positief over. Maar er zijn wel degelijk sectoren waar je nu goed geld kunt verdienen. Ja. Dus het is niet allemaal kommer en kwel. Alleen maar simpelweg nu achterover leunen en een trekkertje van de wereldindex kopen. Daar kom je niet meer weg.
Lijkt me niet verstandig. Nee. Lijkt me niet verstandig. Maar weet je ook dat de taxaties, de winsttaxaties in Europa voor 2023 nog bijna 10% hoger liggen dan die voor 2022?
Ja. Ja, ja, daar zijn we de vorige keer al over, dat die achterliep. Ik bedoel, hè, kunnen we iets zeggen van Lagarde? Maar de analisten...
Ja, maar kijk, analisten bij banken, ik ken al die jongens. Dus dit wordt me natuurlijk niet in dank afgenomen. Ik ken al die jongens, dat zijn ook niet meer de snelste jongens. Hè. Dat zijn de jongens die moeten nu thuis zitten. Wij zitten hier naast het oude ING-gebouw. Nou, wij worden nu bediend, hè. Ik bij Antaurus. Wij worden altijd gebeld door al die internationale banken. En die geven dan hun idee over de markt. Ja, weet je, als je nu praat in Nederland met ABN AMRO Bank of met ING. Ja, en bij ABN AMRO Bank word ik gebeld door iemand die in Schagen op de zolderkamer zit. En die gaat mij vertellen wat er gebeurt op de Europese aandelenmarkten. Dus die mensen staan steeds verder van de markt af. Bij ING mogen die mensen geloof ik nog 1 dag in de week naar kantoor. En de rest van de week zitten ze thuis in het gooien in een tuinhuisje. Ja, die weten totaal niet meer wat er speelt. Dus terug naar de analisten. Hetzelfde verhaal, die werken ook thuis. Ja, die zitten echt niet met een bek op het stuur om meteen het nieuwste rapport in te voeren. Maar bijna niemand, want wat ik nu wil terugzien in analistenrapporten, en dat zie je alleen nog bij de goede grote Engelse partijen, maar in Nederland zien wij nog geen rapporten met wat de impact van de 10-voudig hoge grondstofkosten zijn. Je hebt heel veel bedrijven die produceren iets en 3% van het product wordt bepaald door de hoogte van de energieprijs. Die energieprijs is keer 6. Dus in plaats van 3% van jouw product 18. Is het 18%. En dan hebben we het nog niet over het feit dat je grondstoffen duurder zijn, je personeel duurder is en noem alles maar op. Ik kom die rapporten in Nederland nog niet tegen. En dus terug naar wat Richard zegt van, nou weet je, er zijn best wel interessante dingen. Daar ben ik met je eens. Wij hebben echt een aantal beleggingen waarvan we denken, nou, als er nog een keer 30% vanaf komt, dan zijn ze voor ons. Maar wat wij nog steeds voor ogen houden, en wij kunnen heerlijk op onze handen zitten, dat is het lekker ook met een hedge fund. Wij hebben alle tijd. Wij zitten op onze handen, maar er gaat nog echt wel wat gebeuren, want we moeten die taxaties moeten omlaag. Wij geloven niet dat het volgend jaar de winst 10% hoger zullen zijn.
Als ik heel eerlijk mag zijn, Etienne.
Je moet altijd eerlijk zijn, hè? Dat vertel ik thuis ook altijd.
Ik heb hier vanaf Reuters alle data. En inderdaad, ze gaan nog allemaal uit van een plus. Maar als je de energiesector weghaalt, dan zie je eigenlijk vanaf, want dat is natuurlijk de sector die wel groeit, de olieboeren.
Ja.
Als je die eruit zou filteren, dan zie je eindelijk een dalende trend van de winst.
Een dalende trend. Ja. Een trend.
We zitten nu voor volgend jaar op het eerste kwartaal dan op plus 3%. Exclusief de energie. Voor mij als belegger voor ogen houdt. Kijk, de afgelopen 10, 15 jaar, bij elke correctie op de beurs, maakt me even niet uit om wat voor reden dan ook, zagen we eigenlijk een soort V-herstel. Uiteindelijk herstelde de beurs weer. En dat ging vaak heel erg snel. Ja. Ondanks alle verhalen in de krant. En als je terugkijkt, waarom was er weer een snel herstel in de markten? Dat was door de acties van met name de Amerikaanse centrale bank. De Fed, die ging stimuleren. Ja. Nou, we weten nu 1 ding. De Fed gaat niet stimuleren. Sterker nog, die gaat de economie remmen. Dat is precies wat ze willen. En de ECB begint daar ook mee. Dus de brede markt, ondanks de huidige correctie, zie ik geen fors herstel. Ik denk eerder dat je in een zijwaartse beweging, een zijwaartse trendkanaal eigenlijk plaatsvindt. Ja. En wat beleggers, denk ik, en je luisteraars zeker voor ogen moeten houden. Kijk, door die hoge inflatie en de stijgende rente, wat al een tijdje aan de gang is, zijn in mijn optiek de waarderingen gedaald. Want als je kijkt naar de koers van een aandeel, dat zijn je toekomstige winsten, de teller. En die ga je proberen om te rekenen naar nu. Dus dan deel je het door de rente. Nou, die rente is gestegen, dus de koers naar beneden. Alleen, en daar kom ik terug op Etienne, die toekomstige winsten, de inschattingen daarvan, die zijn nog veel te hoog. Dus als daar nog een reep vanaf gaat, en of dat 5% is of 10, weet ik ook niet. Dat zal moeten uitblijken, maar die trend gaat naar beneden. Dus je krijgt nog een tik. En wat kun je dan als belegger doen? Naar obligaties stappen? Nou, dat is op dit moment ook niet aan te raden met een stijgende rente. Zeker nog een van de slecht presterende markten van de wereld. Cash? Nou, dat kan tijdelijk, maar de ervaring leert, als jij de markt probeert te timen als belegger, dan moet je van goede huizen komen, wil je dat 2 keer goed doen. Goed verkoopmoment, goedkoop moment. Er zijn maar weinig mensen die dat kunnen. Of je zegt, en dat doen nu de grotere partijen. En wij eerlijk gezegd ook. Niet dat we grote partijen zijn, maar je gaat naar de defensievere sectoren. De nutsbedrijven, de farmacie, dat soort jongens.
Misschien gaat die gascrisis wel zorgen voor een kentering. Want Nord Stream 1 is dichtgedraaid. En hoe langer dat dicht blijft, en ik weet niet of het binnenkort open gaat, ja, hoe heftiger die economie erop gaat reageren. Want er zijn gewoon, Duitsland heeft gas nodig.
Ja, maar we hebben natuurlijk wel een aantal maatregelen. Hè? We hebben natuurlijk nu de minister van Klimaat, hè? Minister Jetten. Nou, die knaap die komt van GroenLinks, geloof ik. Dus dat zijn die types die altijd alleen op de fiets naar kantoor komen en truien van brandnetels dragen. Nou, die staat nu gewoon te vertellen dat de kolencentrales moeten op grotere capaciteiten. We zitten kijken naar kernenergie, of we dat weer kunnen vergroten. En ja, we sluiten ook niet helemaal uit of we Groningen, wat natuurlijk nu goudprijs is, wat daar ligt van ons, of we dat niet alsnog naar boven moeten gaan halen. Dus ja, ik denk dat er nog genoeg mogelijkheden zijn. En ik ben er gewoon voor. Laat die mensen in Groningen allemaal een nieuw huis bouwen. Is goed voor de economie. En laten we die hele belt leeghalen. Want er ligt nu gewoon goud. Er ligt goud nu met deze prijzen. Ja. Dus volgens mij zijn er nog wel wat mogelijkheden. Iedereen die een nieuw huis laat bouwen, die kan het zelfs energie-neutraal bouwen met zonnepanelen. Noem alles maar op. Dus volgens mij, het is korte termijn misschien even vervelend. En daarnaast, het is een Europees probleem. Hè? Want in Azië liggen die prijzen fors lager. Dus het is dat wij een beetje rooms en aan de pauze zijn. Omdat wij willen echt niet dat Russische gas, nou dat komt dan via China, komt dat uiteindelijk toch weer bij ons. Dus die lachen zich helemaal slap. Er komt wel een oplossing. Het is er. Het product is er. Het product is er.
Ja. Ik ben het er deels mee eens.
Je mag ook zeggen als je het niet mee eens bent. Maakt de discussie veel leuker.
Voor Nederland ben ik het volledig met je eens. Wij hebben hier gewoon, zoals jij het noemde, goudmijn of goudbelt. Wat zei, dat is het probleem niet. Het probleem zit met name in Duitsland, toch de motor van de economie. En wij kunnen hier alle sluizen openzetten. Maar daarmee haalt Duitsland nog niet alle behoeftes binnen die ze nodig hebben. Uiteindelijk, je kunt allemaal dingen, je kunt bezuinigen op je energie en een Nederlands gas gebruiken. Maar uiteindelijk is het niet voldoende. En dan kom je op de politieke discussie of een mooie borreltafeldiscussie. Ga je een deal maken met Poetin? Of niet?
Ja, ja.
Uiteindelijk is denk ik dat het verhaal. En daar is denk ik geen goed antwoord op. Doe je het niet, heb je een serieus economisch probleem. Doe je het wel, zit je met een van de grootste oorlogsmisdadigers van de afgelopen decennia aan tafel.
Dan mag je gaan praten over het volgende, want we gaan naar bedrijfsnieuws. Porsche namelijk, IPO. We hebben het gehad over een volatiele markt. Ja. Maar Volkswagen, of liever gezegd de families Piëch en Porsche, die daar een vinger in de pap hebben, die willen Porsche zo snel mogelijk naar de beurs brengen. De twee oprichtersfamilies die houden een belang in Porsche na de beursgang. Nou weten we van Aston Martin, nou dat was een drama, die zijn ook naar de beurs gegaan. Ferrari is naar de beurs gegaan, dat is een perfect aandeel. Zou je in Porsche stappen, in het aandeel wel te verstaan?
Nou eerlijk gezegd niet, om verschillende redenen. Kijk, Porsche heeft al een beursnotering, dus je hebt al de koers kunnen volgen. En Porsche zit nu op 15 keer de winst. Nou, we weten dat alle autobouwers, inclusief Porsche, heeft last op dit moment van gestegen personeelskosten, gestegen materiaalkosten en zometeen afnemende vraag vanwege de economische krimp die eraan komt. De belangrijkste reden waarom veel analisten positief zijn over Porsche is dat ze zeggen, ja kijk, Ferrari noteert 40 keer de winst, ook sportauto. Porsche 15 keer de winst. Nou zal het misschien geen 40 keer de winst worden, maar dat gaat naar 25 keer de winst. Moet je kijken wat voor prachtig rit je dan maakt. Als het uitkomt, inderdaad. Wat je moet afvragen, rechter, als belegger. Het noteert nu 25 keer de winst. Waarom zou de markt zich opeens vergist hebben en er een te lage waardering aan hebben geplakt dat die koers-winstverhouding omhoog gaat? Dat gaat alleen maar als of de rente naar beneden gaat. Gaat niet gebeuren. Of als opeens de vooruitzichten van Porsche, een luxe model, enorm zouden veranderen. Nou, in mijn optiek gaat het alleen maar gebeuren als het weer een economische hosanna is. Met name in China. Dat ziet er ook niet uit. Dus ik ben geen voorstander van Porsche als belegger. Prachtig bedrijf. Ik zou dolgraag een Porsche willen rijden. Maar voor mij als belegger vind ik gegeven de huidige economische situatie niet super interessant. En dan heb ik liever nog een Volkswagen, wat nu 4 keer de winst noteert, eerlijk gezegd, dan een Porsche.
Jij bent een echte petrolhead, Etienne. Jij houdt van sportauto's.
Dus geen Porsche. Nee. Want nou ja, kijk, wat het leuke is. Ja, vroeger wel, maar dat was 30 jaar geleden. Ik ga je verhaal vertellen. 30 jaar geleden werden er 30.000 Porsches per jaar verkocht. Begin jaren 90. Ferrari verkocht er 5.000. Begin jaren 90. We zijn nu 30 jaar verder. Ferrari verkoopt 11.000 auto's per jaar. Porsche verkoopt afgelopen jaar meer dan 300.000 auto's. In het slechte coronajaar, hè, vanwege de moeilijke onderdelen. Dus Porsche verkoopt 10 keer zoveel auto's dan 30 jaar geleden. Het mooie is, omdat die Aziaten nu de afgelopen 15 jaar meedoen met die wereldwijde economie. Die denken allemaal, oh, Porsche, Porsche, Porsche. Maar Porsche is helemaal niet exclusief. Als jij een Panamera koopt, of een Macan, of een Cayman. Die is na 3 jaar gewoon de helft. Die dingen gaan gewoon door de helft. Daar willen de families nu van profiteren. Maar Jan met de pet, die denkt nu nog Porsche, Porsche, Porsche. Maar er rijden er gewoon 300.000 per jaar komen erbij. Het is helemaal geen luxe auto meer. Een Ferrari, die snapt dat. En daarom staat Ferrari 40 keer de winst. Want er worden er maar 11.000 per jaar gemaakt. Dus de marges zijn extreem. En Ferrari verdient het naam, met name in de verkoop van hun naam. Op laptopjes en allerlei andere zaken. Maar Porsche profileert zich nu. En daarom denken ze dat ze... Want de market cap van Volkswagen is 85 miljard. En ze denken dat ze Porsche kunnen wegbrengen voor 60 miljard plus. Gaat niet gebeuren. Dat is wat ik zeg. Maar ik snap de families. Die doen een meesterset. Want nu hebben ze nog het imago. Ik hoor Richard het zelf zeggen. Ik zou graag een Porsche willen hebben. Een luxe auto. Het is helemaal geen luxe auto meer. Er worden er 300.000 per jaar gemaakt. Maar die familie is heel slim bezig. Want die kopen de ordinaries, hè, de aandelen. Maar het zijn de aandelen met stemrecht. En wij, Jan met de pet, die kunnen de preferenten kopen. Dat klinkt altijd heel luxe, maar uiteindelijk is preferent alleen je hebt voorrang op dividend. Nou, dividend zullen ze altijd wel een keer gaan betalen. Het is niet de wereld bij een autobouwer. Maar ondertussen moet er nog wel 150 miljard euro in elektrificatie gestopt worden de komende jaren.
Daarom doen ze, denk ik, deze beursgang, ze hebben geld nodig.
Maar voor de families is het helemaal mooi, want zij houden nu het meerderheid van het stembelang. Er komt een bak geld terug van de beleggers. En ik weet niet, en ze verkopen het nu onder het mom van, nou, Ferrari staat 40 keer de winst. Dus misschien kunnen wij wel op 25 keer de winst naar de beurs. Het is voor aandeelhouders zou het een heel interessant aandeel kunnen worden aan de shortkant. Hè, want wij kunnen negatief zijn. Ja. Dus laat dit maar komen.
Voor de goede orde, Etienne, Porsche? Of Volkswagen?
Porsche. Nee, Volkswagen is niet duur. Het is een wereldspeler. Wat je zei, 5-6 keer de winst. Dat is prima.
Ja. Er is nog een vraag ook overgekomen van de luisteraar vandaag. Die zegt, Volkswagen brengt Porsche deels naar de beurs. Een niet onaanzienlijk bedrag zal Volkswagen kunnen bijschrijven op haar rekening. Doel van de opbrengst, de besteding is de transitie. Al met al wordt Volkswagen meer waard. Waarom zien we niets gebeuren met de aandelen VW? Of de preferente aandelen VW. En ik heb inderdaad naar die koers gekeken. Dat doet niks eigenlijk.
Twee dingen. Ten eerste, de koers is de afgelopen 2-3 maanden met 20% gestegen.
Oh, de laatste daar heb ik
ja,
een
alleen de laatste dagen niet.
Ja, okay.
Nou is het wel zo, die 20% koersstijging, dat komt natuurlijk deels door de algehele koersstijging die plaatsvond vanaf halverwege juli tot halverwege augustus. Toen stegen ook heel veel beurzen met 10%. Maar het belangrijkste is, moeten luisteraars denk ik goed beseffen. Laten we even ervan uitgaan dat Volkswagen voor 100% eigenaar was van Porsche. Dat praat even wat makkelijker. Dan was het voor waarde X, stond het in de boeken. Dus Volkswagen had een bezit van Porsche van X. Zometeen wordt dat X verkocht voor dat bedrag. Dus dat creëert geen waarde voor Volkswagen. Laten we hopen dat Volkswagen daar goede investeringen mee gaat doen. Precies zoals je luisteraar zegt in de ontwikkeling, bouw van fabrieken van elektrische auto's. Dat creëert waarde, maar dat is pas op lange termijn. Dan hoop je maar dat ze de goede modellen mee gaan bouwen, efficiënte fabrieken mee gaan neerzetten. Maar de korte termijn waardecreatie is er niet. Je hebt een bezit van X, dat bezit van X wordt verkocht tegen X. Dus dat heeft geen extra waardecreatie. Het is de bak met geld die ze nu krijgen, waar ze hopelijk verstandige dingen mee gaan doen, wat waardecreatie gaat opleveren. Maar dat is onzeker en pas in de verre toekomst.
Voor we naar de vragen gaan van de luisteraars, er zijn sectoren die misschien wel interessant zijn. Dat zei je aan het begin van de uitzending, Richard. Aan welke sectoren denk je dan?
Nou, eigenlijk aan de traditionele defensieve sectoren. Dat zijn de nutsbedrijven, dat zijn de farmacieaandelen. En daarmee bedoel ik, dat zijn gewoon ondernemingen die winstgevend zijn, die een degelijke, niet spectaculair, maar degelijke winstgroei laten zien. En het liefst waarbij de winstgroei bijna onafhankelijk is van de economische ontwikkeling. En daar zou ik aan willen toevoegen, in mijn optiek heb je ook moderne, defensievere beleggingen. En in mijn gedachten en in mijn filosofie vallen daar de hele grote techbedrijven, de Microsofts en de Apples, ook onder. Ze kopen voor dit jaar beide voor 140 miljard eigen aandelen in. Ik wil niet zeggen dat ze ongevoelig zijn voor de economie, helemaal niet. Maar die hebben zulke diepe zakken, die ondersteunen zoveel de aandeelhouderskoers. Daar kun je ook een stukje van je portefeuille in doen. Maar je ziet het gros van het nieuwe geld, als je kijkt naar de inflows binnen de aandelenmarkt, gaat naar de traditionele defensieve sectoren, pharma en nuts.
Hoe zie jij dat, Etienne?
Iets anders. Ja, wij zitten niet echt in sectoren, hè, bij Antouders. Wij kijken echt alleen maar naar, specifiek naar de bedrijven. We beginnen wel bij een sector. Dus als ik het heb over als ik het wil hebben over sectoren waar wij naar kijken. Maar wij kijken met een short bril. Hè, want bij Antouders kunnen we gewoon short, dus negatief. Wij kunnen inzetten op een daling van het aandeel. Daar kunnen wij geld mee verdienen. En waar wij daar nu met name naar kijken is bedrijven die best wel afhankelijk zijn van energie voor het produceren van hun product. En waarin de analisten eigenlijk die verhoogde energieprijzen nog niet goed genoeg in de taxaties voor die bedrijven hebben doorgenomen. Dus er zijn best veel bedrijven die nu serieus te maken hebben. Dus wij zijn nu aan het spitten bij die bedrijven. Dus, en wij zitten ook aan tafel bij die bedrijven. Van joh, wanneer lopen jouw energiecontracten af? Wat is de duration? En want meestal hedge je het per kwartaal of wat dan ook. Wij zijn nu echt aan het onderzoeken, wanneer loopt jouw energiecontract af? Of is het al afgelopen? Want dan kunnen wij al uitrekenen wat dat betekent voor de opslag aan energiekosten voor hun product. Hmm. Nou, voor een analist die bij een bank zit en die 15 aandelen moet volgen, die met die bedrijven op roadshows moet en noem het maar op en de helft van de tijd administratie moet doen, die kan dit niet doen. Maar die jongens bij mij op kantoor, ik vind het prima als die elke week in Zwitserland zitten en 3 weken lang wegblijven om alleen maar dit uit te zoeken. Dus wij zitten te kijken aan de shortcount, aan bedrijven die best wel afhankelijk zijn van energie en die prijzen nog niet goed genoeg en waarin de analisten nog niet weten wat voor impact dat heeft. Wij weten gewoon dat gaat pijn doen. Want daarna, salarissen gaan natuurlijk vanaf januari omhoog. Want de werknemers die zitten al dit jaar met 10-13% inflatie te kijken. Dus die willen ook wat van de baas. Dus die marges, denken wij, gaan al sneeuw voor de zon verdwijnen. Dus we zijn negatief. En Richard had het over aandeleninkoop. Ja, ik word altijd een beetje nerveus op het moment als we gaan zeggen, ja, maar ze kopen heel veel aandelen in. Het beste jaar qua percentage van aandeleninkoop was 2007. Hè? Alle banken kochten allemaal hun eigen aandelen in. Ja, en als je dan 1 of 2 jaar verder kijkt, ja, dan zie je dat ze spijt als haar op hun hoofd hebben. Ik geloof dat ING destijds nog op 50, 55 euro eigen aandelen heeft instaan kopen. 9 maanden later hingen ze aan de bel bij Wouter Bos. Dus ik ben altijd wel iets voorzichtig met van aandelen inkopen. Ik heb ook aandelen met, waar een KPN is een mooi aandeel, koopt ook zijn aandelen in. En dat is ongeacht de economie, blijft dat wel doorgaan. Maar ik ben daar wel voorzichtiger in.
Ja, kleine nuancering. Kijk, ik had het over Microsoft en Apple. Ja, die noteren 25 keer de winst. Dat zijn natuurlijk andere waarderingen dan toen in 2007 voor de Nederlandse partijen. Er komt nog eens een keer bij dit soort giga ondernemingen met zulke diepe zakken, dat vind ik, kijkend naar de sterkte van de balans, ja, iets compleet anders dan een ING. En het is niet incidenteel, het is niet van, oh, we hebben heel veel geld, we zien geen investeringsmogelijkheden, laten we maar eens wat aandelen.
Maar je hebt het over een Apple, hè? Je hebt het over een Apple. Ik heb vandaag een telefoon besteld bij Apple, 1869 euro. Denk jij, als wij zometeen die recessie ingaan, dat die als warme broodjes nog op dezelfde volumes blijven gaan als vanaf 2016 tot en met heden? Als de rente nu naar 5% gaat, moet ik dan Apple hebben op 25 keer de winst nu?
Ik zal je heel eerlijk vertellen, Etienne, ik was hier een aantal jaren geleden en toen hadden we het ook over Apple. En toevallig heb ik het 2-3 weken geleden teruggeluisterd. En toen vertelde ik heel stoer, Apple komt met telefoons van $1000 toen die tijd. Dat gaat natuurlijk helemaal niemand kopen.
Ja.
Riep ik heel stoer in de uitzending.
Nee, ze gaan wel verkocht worden. Alleen in tijden van recessie gaan wij toch kijken naar een goedkoper toestelletje.
Daar ben ik het volledig mee eens. Maar een Apple verdient tegenwoordig steeds minder met de verkoop van de hardware. Het is heel het systeem eromheen.
Ja.
En eerlijk gezegd, een Apple en een Microsoft kijken naar de balans. Het zijn geen bedrijven die immuun zijn voor de wereld. Totaal niet. Maar de balansen, historisch gezien, heb ik nog nooit zulke sterke balansen gezien. Zelfs Unilever in de goede tijd, wat wij van oudsher als defensief beschouwen. Het enige nadeel is, vind ik, het is nu 25 keer de winst. Het was wat nog leuker geweest als het nu 15 keer de winst was geweest. Want dan was ik zwaar ingestapt. Want uiteindelijk, ook zij hebben last, niet het bedrijf, maar wel het aandeel van stijgende winsten.
Ik wil nog even ietsje ingaan op die hardware producenten, bedrijven als ASML, year to date 30% eraf. Nvidia, inmiddels de grootste, gehalveerd sinds begin dit jaar. Hoe kijk je daarnaar, Etienne? Zijn dat dan bedrijven die, of gaan die hetzelfde probleem krijgen als Apple? Of?
Ja, nee, ik ben geen tech specialist erop. Ik wil graag op alles antwoorden. Mijn grote vriend Mark Langeveld, dat is Mr. Tech. Wij hebben ASML 10 jaar lang long gehad bij Antaurus. Ze hebben hartstikke goed gespeeld. Ik geloof van €40 naar €190. Ik geloof dat we er 4 jaar geleden uit zijn gegaan. We waren hartstikke blij. Aandeel bijna 5 keer over de kop. En vervolgens was het 1,5 jaar later stond het 700. Dus ik geloof niet dat wij de meest gelukkige hand hebben in op dat gebied. En ik heb ze short gespeeld. Ik heb Bezi short gespeeld vanaf de 85 naar onder de 50 nu. Wij zitten iets meer met de shortbril te kijken. En waar komt dat vandaan? Doordat we afgelopen jaren steeds hebben gezegd, de semis zijn niet meer cyclisch. En wij toch nog wel een beetje op het standpunt zitten dat semis wel cyclisch zijn. En meneer Blikman, de dictator van Bezi de afgelopen 20 jaar. Er zit verder niemand bij. Geen raad van commissarissen. Hij bepaalt in zijn eentje de hele bedrijfsvoering. Die heeft een hele goede hand qua timing wanneer hij geld moet ophalen. Ik vind tech heel lastig.
Wij hebben, en achteraf kunnen we zeggen of het een wijs besluit was of niet. Wij hebben recentelijk afscheid genomen van Nvidia. En in het kader van complete openheid met verlies. Nvidia is wat mij betreft op langere termijn een van de mooiste bedrijven ter wereld. ASML vind ik eerlijk gezegd nog mooier, maar niemand maakt zulke mooie grafische chips als Nvidia voor de gaming-industrie. En straks met met de meta-world en artificial intelligence en chips voor de datacentra, wat de toekomst heeft. Dus bedrijf prachtig, echt niks mis mee. Alleen, het was verschrikkelijk duur. Je betaalde 40, 50, 60 keer de winst. Rente ging omhoog, dus de koers-winstverhouding ging naar beneden. Kwam nog bij dat ze recentelijk met een winstwaarschuwing kwamen. Want de vraag naar hun grafische chips vanuit de gaming neemt af. En als klap op de vuurpijl, dat was voor ons er eentje te veel. Amerika die eigenlijk zegt, jullie chips worden in China gebruikt voor militaire doeleinden. Stoppen daarmee. En dat kan natuurlijk best zo zijn dat dat volgende week weer van de tafel geveegd wordt.
Nou, dat is natuurlijk ook nog in Taiwan. Dat speelt natuurlijk ook, hè? Die geopolitieke spanningen in Taiwan. TSMC, daar zitten de grootste chipspelers zitten daar.
Ja, en ASML vind ik eerlijk gezegd, als je een korte termijn belegger bent, zou ik er even vanaf blijven. Want ook die heeft last van politieke dingen, waarderingen. Maar misschien een beetje nationalisme, hoor, dat zou heel goed kunnen. Maar voor een lange termijn beleggen. Als je zegt, joh, ik beleg ervoor dat het over 5 jaar of 10 jaar meer waard is. Heel de ontwikkeling die de wereld gaat doormaken, op het gebied van Internet of Things, zelfrijdende auto's, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk kan het niet zonder de machines van ASML. Dus prachtige belegging is mijn overtuiging voor de lange termijn. Ga er alleen nou niet vanuit als je het nog niet hebt of ASMI en je koopt het vandaag, dat je meteen volgende week op een lekkere win staat.
Ja.
Die tijden zijn even voorbij.
We gaan naar vraag 1. Ik vraag me af wat het effect van de midterm elections op het rentebeleid is van de Fed. De Fed is op papier dan wel onafhankelijk, maar werkt dat in de praktijk ook wel echt zo?
Nou, de Fed is natuurlijk helemaal niet onafhankelijk. Want Mr. Powell die is geïnstalleerd door destijds Trump.
Ja.
Die is daarna reinstated, opnieuw aangewezen door Biden. Hm. Dus ja, die is de vriend van beiden. En hij, uiteindelijk, als hij zijn eigen stoel wil houden, ja, dan moet hij daar niet te veel tegen inplassen. Want hij kan ook net zo goed weer aan de kant gezet worden. Het voordeel is wel dat Powell eigenlijk voor het beleid is wat ze nu voeren. En Biden is ook voor het beleid wat ze nu voeren. Hè. Dus zij zeggen daar wel heel hard, die inflatie moet gewoon naar beneden. En daar zitten ze beide op hetzelfde standpunt. Dus ze hebben ook geen ruzie op dit gebied. Dus Powell kan gewoon doen wat hij wil doen. Maar als hij dat niet wilde, dan nog denk ik dat hij in zijn achterhoofd houdt van als ik te hard tegen de schenen schop van Biden, hij is wel degene die mij morgen de deur uit kan zetten. Dus ja. Onafhankelijk. Het is niet onafhankelijk, maar ze hebben nu beide hetzelfde verhaal. Dus ik verwacht niet dat er met die midterm elections iets gaat veranderen.
Hoe zie jij dat, Richard?
Nou, op dit moment, en die mening deel ik met Etienne, de belangen zijn hetzelfde. Het verkiezingsthema voor de gemiddelde Amerikaan is inflatie. En dat moet aangepakt worden. Dat geldt ook voor de Democraten en de Democratische kiezers. Nou, dat gebeurt nu, dus ja. Hartstikke top. Kijk, wat je als centrale bank absoluut wilt voorkomen is dat de buitenwereld denkt dat de politieke agenda's meespelen. Dat kan natuurlijk intern best. Ik zit daar niet in die kamers. Het kan best zo zijn dat het wel zo is. Maar je wil eigenlijk wat de ECB heeft voor hoe we gaan Italië helpen. Want die rente dingen, allemaal politiek. Dat wil je als Fed echt voorkomen. Dus of ze inhoudelijk volledig onafhankelijk zijn, geen idee. En het zal ongetwijfeld niet helemaal zo zijn. Maar je moet in ieder geval naar buiten toe, kosten wat het kost, proberen te voorkomen dat mensen denken, dat is het looprondje van Trump of van welke president dan ook.
Ja.
Je wilt volkomen onafhankelijk zijn naar buiten toe.
De tweede vraag is, in deze onzekere tijden wil ik graag meer in waardeaandelen beleggen. Mijn oog is gevallen op Heineken. Wat vinden je experts van dit aandeel of kan ik beter AB InBev kopen? Etienne, wat denk jij?
Ik denk dat je beter AB InBev kan kopen.
Omdat?
Nou ja, kijk, iedereen kijkt altijd naar het koers-winstverhouding. En dan denk je, ik moet Heineken hebben, want het is goedkoper. Maar zo moet je eigenlijk helemaal niet kijken bij deze twee bierbrouwers. Want AB InBev heeft heel veel schuld. Heeft in het verleden heel veel overnames gedaan. En als je kijkt naar EV, dus dat is de enterprise value van het bedrijf, EV to EBITDA, dan zie je dat AB InBev gewoon goedkoper is als Heineken. Dat is één. Dus het is goedkoper dan Heineken. Het tweede is, AB InBev verdient het grootste gedeelte van zijn geld in Azië. En daar zullen ze minder last hebben van crisis dan in Europa. En Heineken heeft een veel groter gedeelte in Europa. Dus ik zou voor, als ik zou long moeten kiezen, want ik hoef geen long, zou ik voor AB InBev kiezen.
En jij, Richard?
Eerlijk gezegd zou ik voor, dat is een flauw antwoord, ik geef het meteen toe, ik zou ze beide niet kopen. Niet vervelend bedoeld, ook naar je luisteraar op. Totaal niet. Maar ik vind het ook beide absoluut geen waardeaandelen.
Ja, okay.
Waardeaandelen in mijn optiek zijn aandelen met een lage waardering, met een hoog dividend. Dan hadden we net over Volkswagen. Zoiets is een waardeaandeel.
Ja.
En ik vind het prachtige bedrijf.
Defensief is dan misschien beter, een beter woord.
Ja, maar dan zou ik meer, waar ik het eigenlijk net over had, kies voor de traditionele defensieve sectoren, nutsbedrijven, farmacie. Want hiervan, als het straks economisch minder gaat, of laat ik anders zeggen, wanneer het straks economisch minder gaat, met deze bierprijs, ook dat hakt erin. En met de gestegen grondstofprijs staan ook die marges onder druk. Dus ik vind het prachtige bedrijf, echt niks mis mee. Maar ik zou er alleen op dit moment niet in beleggen.
We zijn aan het einde gekomen van de uitzending en je mag meteen je tip geven, Richard.
Wat nou, dan kom ik toch weer terug op die nutsbedrijven.
Ja?
Dat zijn zeg maar de energiebedrijven, elektriciteitspartijen. Dan wil ik niet in Europa beleggen. Want hier is ook een koppeling met de gasprijzen. En als daar politiek gezien iets mee gebeurt, dan kan het ook in elkaar donderen. Dus ik heb een aantal Amerikaanse spelers. Geen Trekker, want die kunnen lang niet al jouw luisteraars kopen. Je hebt Duke Energy. Dat is voor mensen die dan wat meer in de kerncentrales willen beleggen.
Ja.
Je hebt NextEra. Die zit bij ons in de portefeuille. Voor als je in de schone energie wilt beleggen. Of voor mensen die zeggen, nou, een beetje van beide. Dat is de ouderwetse Dominion Energy, zit ook bij ons. Lage waardering, degelijke winstgroei. Aandeel staat in de plus dit jaar. Dus dat kun je gerustig de komende maanden op de plank leggen en afwachten wat de economie gaat doen.
Ik zal de tickersymbolen van die bedrijven meenemen in de nieuwsbrief. Etienne, wat is jouw tip voor de luisteraar?
We hebben een Deens bedrijf en wij hebben dat de afgelopen half jaar ook bij de portefeuilles van Antouders opgenomen. Dat long, hè, dus we hebben ook echt wel long in de portefeuille. SimCorp, Deens bedrijf. En wat doen zij? Zij leveren computersoftware aan vermogensbeheerders. Grote pakketten. Wat je ziet in de wereld van vermogensbeheer, en ik denk dat Richard het zal beamen, risk en compliance zijn steeds belangrijke metrics. En daar moet je steeds beter en meer rapporteren. Je ziet het bij de banken al. Rabobank heeft geloof ik 4000 compliance officers in dienst. Nou, dat SimCorp, dat maakt softwarepakketten waarin zij alles uit handen kunnen nemen. Bij bijvoorbeeld, in Nederland hebben ze klanten als ABP, PGGM, grote verzekeraars, grote hedge funds hebben ze. Die verzekeraars en pensioenfondsen, die hadden daar een pakketje van, daar een pakketje van, daar een pakketje van. Hele grote IT-afdelingen, alles aan elkaar geknoopt. Nou, SimCorp heeft één pakket. En wij vonden het altijd al een mooi bedrijf, want wij houden aan de longkant aan oligopolistische, monopolistische bedrijven. Er zijn twee aanbieders in Europa die samen 80% hebben. SimCorp en BlackRock Aladdin. Maar ik kan me voorstellen dat een vermogensbeheerder niet iets wil doen met BlackRock. Want ook al is het een aparte entiteit, ik ga toch liever naar SimCorp, want dat is onafhankelijk. Maar die koers vonden we altijd te hoog. Dat aandeel handelde op 900 Deense kronen. En dat is in de sell-off, in de Nasdaq, terwijl zij gewoon winst maken, is dat 40% gedaald. En het staat nu ergens rond de 525.
523 zie ik.
Kijk eens, 523. Je zit er bovenop. En wij denken dat dit aandeel in de toekomst weer naar die 900 moet. Wij zitten hier al jaren naar te kijken. Vonden het altijd interessant, maar we vonden het goed gewaardeerd. En nu is het op het niveau waarvan wij denken van nou, dit is interessant. Afgelopen weken, maar daar doen wij nooit zo heel veel mee, was er al een beetje rumor dat er een private equity partij geïnteresseerd is om het over te nemen. Maar dat is niet de reden waarom wij het in een portefeuille hebben. Wij denken gewoon die sector groeit. Of het nou goed gaat met de economie of slecht. Het groeit. En de reden ook waarom het gedaald is, omdat ze nu de overgang maken naar de cloud. Nou ja, je weet zelf. Op het moment dat we in de cloud gaan en zij kunnen op afstand 's nachts de updates, de software updates draaien, ja, dan hebben al die pensioenfondsen geen IT-mensen meer nodig. Hè? En dat is nu een transitie die gaande is. Dus SimCorp heeft een aantal klanten die zitten nog op het oude traditionele net met nou ja, geen floppy disk of cd'tjes, maar en dat gaat allemaal over naar de cloud. En we zien daar ook dat ze veel meer diensten afnemen in die cloud. En hun verdienmodel is natuurlijk veel beter.
We zeiden al, de koers is 523 Deense kroon en het tickersymbool is SIM, wordt verhandeld in Kopenhagen. Hartelijk dank Etienne Platte van het Antaurus Europe Fund en Richard de Jong van Lieshout & Partners. Dit was de vierde aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals eerder gememoreerd praat ik straks even door met Martijn Rozemuller van Eck, partner van Beurstalk. Dat doe ik na de reguliere disclaimer. Blijf dus luisteren. Als je wilt reageren of een vraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com en voor de nieuwsbrief meld je je ook aan op beurstalk.com. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We gaan nog eventjes door met Beurstalk. Van Eck, aanbieder van beleggingsproducten, is een partner van Beurstalk. En elke twee weken bespreken we met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe, over een beleggingsonderwerp. Martijn, welkom. In deze voorlopig laatste aflevering bespreken we het tumult van de afgelopen maanden op de beurzen en wat dat betekent voor beleggers in ETF's. We bespraken de onrust op de beurzen ook ruim twee maanden geleden, 17 juni om precies te zijn. En nog steeds is de inflatie hoog en zitten we midden in een gascrisis die zich lijkt te verergeren. Ben jij ook somberder geworden over de economische vooruitzichten of niet?
Ja, de vraag of ik somberder geworden ben, die brengt met zich mee dat ik dan in eerste instantie al somber was. Ik ben, laten we zeggen, als Europeaan wel somber over alles wat zich aan het voltrekken is. Ik denk dat de situatie waar we met z'n allen in zitten is een vervelende. Als belegger probeer ik me altijd zo min mogelijk te laten beïnvloeden door mijn eigen emoties, hè, die er dus wel degelijk zijn. En toch echt dat lange termijn perspectief in de gaten te houden. Want ja, hè, hoewel ik inderdaad somber ben over wat er in Europa gebeurt, ben ik als belegger zo rationeel mogelijk. Hè, en probeer te kijken naar mijn beleggingshorizon, die in mijn geval hopelijk nog wel een jaar of 20 is. En dan blijf ik toch die hele saaie buy-and-hold belegger die zich niet te veel laat beïnvloeden door wat er dagelijks gebeurt.
Ondanks de hardnekkigheid van de problemen staat de AEX hoger dan op 17 juni toen we het erover hadden. En ook het beleggersvertrouwen dat ING elke maand meet is opgelopen onlangs. Heb je daar een verklaring voor? Het lijkt wel alsof het wordt erger, maar beleggers die lijken het dal alweer uit te klimmen.
Ja, er zijn een aantal van die beleggerswijsheden die hier misschien opgaan. Hè? Buy the rumor, sell the fact. Op het moment dat beleggers de omgeving zien veranderen, heeft dat natuurlijk veel impact. Als die verandering aanhoudt en of misschien wat erger wordt, wil dat niet per se zeggen dat ook het beurssentiment verergert. Daarvoor is er dan vaak weer een nieuwe een negatieve reden nodig. Dus dat zou een beetje mijn verklaring zijn. Hè. De psychologie van de belegger is af en toe bijna onverklaarbaar, maar wel weer consistent in dat gedragingen zich wel herhalen. Dus je ziet wel vaker dat als een probleem langer aanhoudt, dat de beurs toch wel weer langzaam opkrabbelt, omdat mensen gewend zijn aan de nieuwe situatie.
Ja, plus dan een aantal bedrijven, maar dat is dan meer mijn gedachte. Een aantal grote bedrijven die ook zwaar wegen best wel goed in staat zijn om met deze moeilijke situatie om te gaan. Lees inflatie doorberekenen.
Klopt, er zijn absoluut een aantal bedrijven die puur vanwege hun, dominante positie in staat zijn om alle extra kosten door te breken aan de klant. Dus dat zal zeker voor die groep bedrijven meewegen. Ik zie ook bijvoorbeeld wel een heel groot verschil tussen de verschillende ETF's die wij hebben. En de ETF's waar met name grotere bedrijven in zitten, die inderdaad een bepaald concurrentievoordeel hebben, die kostenstijgingen kunnen doorberekenen. Ja, daarvan kun je ook wel vaststellen dat ze een stuk beter zijn blijven liggen dan een aantal andere, meer groei, meer kleinere nichebedrijven.
We spreken hier meestal over aandelen ETF's. Hoe beoordeel jij het huidige klimaat voor obligaties?
Ja, ik denk dat het feit dat we vooral aandelen ETF's bespreken is denk ik te verklaren vanuit de situatie dat met name de retailbelegger aandelen ETF's en aandelen veel interessanter vindt dan obligaties, die over het algemeen toch als saai worden gezien. Ik roep al jaren dat, ondanks dat ze saai zijn, dat het toch nog wel zin heeft om een klein stukje in de portefeuille daarmee in te vullen, omdat het over het algemeen een dempende werking heeft. Nou is het natuurlijk met name de afgelopen maanden zo geweest dat die dempende werking er iets minder was. Ze waren weliswaar iets minder volatiel, maar de obligaties zijn de afgelopen tijd natuurlijk gedaald vanwege de stijgende rente. Dus dat zet ook een beetje een domper op de feestvreugde, zou je kunnen zeggen, voor de mensen die wel in obligaties zaten. Ik denk zeker vooruitkijkend en met het idee dat de bewegelijkheid op de markt nog wel een tijdje kan aanhouden. En de rente al wat opgelopen is, zou je, en dat is geen advies, want ik heb ook geen kristallenbol, maar zou je als belegger nog best kunnen overwegen om dat stukje obligaties aan te houden als je het al hebt. Of misschien zelfs een klein beetje in obligaties te allokeren. Of simpelweg gewoon een stukje cash aan te houden. Want in onzekere tijden geldt misschien wel meer dan anders dat cash toch wel een klein beetje king is.
Wat zou je ter afsluiting van deze serie de ETF-beleggers als advies willen meegeven?
Ja, dat advies blijft toch een kwestie van herhalen wat ik heel vaak zeg. Het beste wat je kunt doen als belegger om te gaan met het feit dat je de toekomst niet kan voorspellen, is een goed gespreide portefeuille aanleggen. Je daarbij houden aan je plan. Waar we het begin al over spraken, je niet te veel laten leiden door de waan van de dag. Proberen daar voorbij te kijken. Proberen dat langetermijndoel voor ogen te houden. En hooguit op bepaalde momenten, als de markt hard beweegt, een herweging door te voeren. Herwegen van je bestaande portefeuille is echt slim. Niet alleen vanuit het idee dat je daarmee je risico weer in lijn brengt. Eigenlijk je profiel weer in lijn brengt met je risico. Maar ook simpelweg vanuit het feit dat als je dat doet, en dus op lage niveaus af en toe je aandelenpositie weer wat uitbreidt, en op hoge niveaus die aandelenpositie wat afbouwt, dan ga je merken dat dat door de jaren heen ook voor je rendement een positieve uitwerking heeft.
Martijn, hartelijk dank voor de adviezen die je het afgelopen jaar hebt gegeven. Dit was overigens niet de allerlaatste keer, want we gaan weer een nieuwe serie maken met onze partner Van Eck ETF's. Dus we horen je binnenkort ook weer opnieuw in Beurstalk. Maar hartelijk dank voor nu.
Graag gedaan.
De gepresenteerde informatie door Van Eck Asset Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven samen Van Eck is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCTIS-beheerder, loopt geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Meer informatie www.vanecketfs.nl